Grand Prix van Zandvoort, de Tour de France, het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het belooft een zomer vol helden te worden. Als luisteraar van Formule 1 Paddock Praat hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor je. Ontvang 3 nummers van Formule 1 Magazine, Pro Cycling, Fiets of Helden voor slechts €15. Ga naar formule1.nl/zomer en ervaar de sportzomer als nooit tevoren.
Maar het mooie van de familie Verstappen was gewoon de gedrevenheid die ze hadden in de sport. En het alles ervoor over hebben. En wat, waar je toch eigenlijk ook weer een hoop van terugkrijgt dan. Ja, Kimi natuurlijk. En uiteindelijk vonden we hem dus in een Bridgestone bandendoos. En lag hij gewoon een dutje te doen, ja.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Peter de Bruin over het belang van trainen op de kartbaan. En hoe dat racers als Jos Verstappen, Kimi Räikkönen en Kevin Magnussen heeft gebracht waar ze kwamen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, naast mij zit André Vedema en te gast is Peter de Bruin. Voor de mensen die hem niet kennen, hij is een icoon in de kartsport.
Legende.
Een legende inderdaad. In 1980 werd hij wereldkampioen en toen versloeg hij een Ayrton Senna, misschien wel eens van gehoord. Hij is er nou blijven hangen in de kartsport. Hij heeft heel veel grote jongens kunnen begeleiden naar de autosport, zoals Kimi Räikkönen, Bottas, Magnussen. En dan zijn er nog een aantal die ik vergeet natuurlijk. Nou, welkom Peter, superleuk dat je er bent. Ja. Wie van de huidige coureurs, of die ooit Formule 1 hebben bereikt vanuit jouw stal, heeft jou het meest verrast?
Het verrast?
Ja.
Nou, misschien toch wel Kimi.
Ja?
Ja.
Want?
Ja, omdat zoals we allemaal kennen, is hij natuurlijk best wel een apart persoon. En ik heb hem altijd achter zijn broek aan moeten zitten van, joh, als je niet hard werkt, dan kom je er niet. En hij zei altijd wel, dat komt wel goed. En het is ook goed gekomen met hem.
En hoe? Wereldkampioen bij Ferrari?
Wereldkampioen bij Ferrari. En achteraf heeft hij ook wel zijn sporen verdiend. Ook qua inzet bij de teams.
Ja.
Dus ik zeg niet dat ik me vergist heb, maar ik had het niet direct verwacht.
Nee. Maar als je eenmaal achter het stuur kroop, merkte je toen al wel gelijk van, oh, dat kan wel iemand worden die een grote gaat worden? Of?
Ja, zeker. Kijk, hij was ontzettend snel in de kart. En ze hebben op een gegeven moment hebben ze hem een keer in Engeland in een Formule Ford gezet. Ja, de mensen die stonden gewoon met voorverbazing te kijken. Wat had nooit gereden in zo'n ding. Ging gelijk keihard.
Ja.
Ja, dus die had wel die had zeker het potentieel al in die tijd al. Ja,
ja, mooi is dat om te zien. Ja. Zijn er ook coureurs geweest waarvan je denkt van, oh, dat gaat te groter worden, maar er is het nooit helemaal uitgekomen?
Ja, dat is altijd een beetje vervelend om daarover te praten, ja, natuurlijk. Maar ik heb die bij mij wereldkampioen geworden is in karten. Danilo Rossi.
Ja.
Die was toen 16, 17 jaar. Een groot talent. Die werd wereldkampioen. Ging de autosport in. Formule 3 race de eerste, de beste. Die won die gelijk.
Ja.
En daarna is niks meer geworden.
Ongelooflijk.
En die heeft nog een of twee jaar geprobeerd. Die is daarna weer gaan karten. En nog 3 of 4 keer wereldkampioen geworden.
Ja.
En was echt iemand waar je van zou verwachten dat hij wel zou slagen. Hè? Omdat hij qua rijden heel goed was. Maar ook de technische achtergrond was bij hem goed.
Ja.
En dan uiteindelijk komt hij er dan niet.
Waarom gaat dat mis? Kun je dat achteraf?
Ja, dat denk ik dat ook vaak moeilijk te voorspellen is. Het moet ook op het juiste plekje zitten op het juiste moment. Maar dat was in zijn geval dus wel zo. He, dat eigenlijk zat alles mee voor hem. Hij zat op zijn 18e bij Ferrari aan tafel. Ja. Persoonlijk.
Ja. He,
zelfs te onderhandelen.
Ja.
En als je dan ziet dat het dan zo afloopt, ja, dan verbaas je dat wel.
Ja, dan moet ik altijd denken aan Giorgio Pantano. Ja. Ja, die ook bij jou natuurlijk in de stal.
Ja.
Ook bloedsnel. Ja. Ik dacht toen, dat gaat echt wel ook een hele grote worden. Hij heeft natuurlijk wel een jaar bij Jordan gereden, maar...
Ja, uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel Formule 1 gereden.
Ja, hij heeft wel gered, ja.
Maar ik denk toch net niet goed genoeg. Nee, het was in de kart een supertalent.
Ja.
Nee, maar op de achtergrond, ook met zijn vader bemoeide zich nogal veel mee. Ja, want hij zat al gauw bij AMG, zat hij onder contract. Kijk, en dat soort dingen mogen natuurlijk niet fout gaan. Hè? Dat je dan op een gegeven moment je contacten verliest. En eigenlijk de verkeerde kant op gaat. En ik denk dat het in ieder geval Pantano zo gelopen is.
Ja. Ja.
Is dat iets wat vaker voorkomt of is gebeurd? Dat vaders te dominant en te invloedrijk zijn. En daardoor misschien de carrièrekansen van hun zoon belemmeren?
Ja, dat is regelmatig gebeurd natuurlijk. Kijk, het valt ook niet mee als vader zijnde... Als je zo'n rijdt, ik heb dat zelf ook meegemaakt, en je dan niet erbij bemoeien. Dat is gewoon heel moeilijk.
Ja, met Nick. Voor de mensen, ja.
Maar op een gegeven moment dan... zeker als je zelf ook in de sport gezeten hebt, ja, dan ga je toch wat zeggen. En dat kan je eigenlijk beter soms niet doen.
Ja.
Soms kan positief zijn. Ik heb met toen ik de Formule BMW reed bij Kaufman, daar kon ik heel goed mee overweg. Daar kon je ook gewoon mee discussiëren en wist ook wel waar mijn plek was. Dus dat was op zich geen belemmering. Maar er zijn wel vaders op een gegeven moment die zich een beetje te druk gaan maken. Kijk, je moet op een gegeven moment zeggen, goed, ik ga met een team aan de slag. Dan doe je dat tot je daar vertrouwen in hebt. En dan moet je dat ook een jaar doen.
Ja.
En dan niet halverwege het mes erin zetten van het klopt niet of dit niet of dat niet. Want dat had je van tevoren ook al een beetje in kunnen schatten. En ik denk dat eigenlijk het grootste euvel is voor een hoop mensen.
Ja. Ja. Ja,
dus niet goed geïnformeerd, niet goed voorbereid.
Eigenwijs. Die heb je ook wel, hè? Ja.
En dan resultaten als je tegenvallen.
Ja.
Het is allemaal niet zo makkelijk.
Nee.
Zeker die autosport niet. En zoals het de laatste 20 jaar gaat met die trainingsbeperkingen. En kijk, je leert niet autoracen als je niet kan trainen.
Nee.
Ja, dus, en wat de meesten dan doen is dat ze in zo'n formuleklasse gaan beginnen. Wedstrijden rijden. Terwijl ik denk dat je beter eerst een jaar gewoon gaan trainen. Ja, want dan ben je gewoon vrij in. Ja, voordat je dus aan wedstrijden begint.
Ja.
En dan kan je onbeperkt rondjes rijden. En dat doen een aantal doen dat er ook natuurlijk. In het geval van Vettel bijvoorbeeld, die deed dat ook.
Ja.
En ze zijn er nog wel een paar. En ik denk dat een betere voorbereiding is dat je gelijk gaat zitten kijken of je in een team wedstrijden kan meedoen.
Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Ja. Want jij hebt zelf ook ooit de overstap gemaakt naar de autosport. Maar je gaf er ook aan van dat je daar veel te weinig rondjes kon rijden. En je vond dat minder leuk dan het karten.
Laat me zeggen, ik kon mijn ei niet echt kwijt.
Ja.
Ja. Maar aan de andere kant, ik vond het wel heel leuk. Maar ik denk de twee oorzaken waren in die tijd dat ik niet verder ging. En de eerste was waarschijnlijk omdat ik het wereldkampioenschap verloor in 1979.
Ja.
En ik toch graag wereldkampioen karten wilde worden. En tweede was de financiële situatie in die tijd. Mijn sponsor was Circuit van Zandvoort met Marlboro.
Ja.
En er was geld voor de Formule Ford. Maar voor Formule 3 in die tijd zat Luijendijk had ook al een probleem. Dat hij niet meer de goede auto kon krijgen en zo. Dus ik moest toen kiezen wat te gaan doen. En toen heb ik eigenlijk besloten om weer volop te gaan karten.
Ja. En als je dan terugkijkt, bijvoorbeeld, nou, je race niet alleen tegen Senna, ook tegen Prost. Heb je nooit dat je af en toe even achter je oren krabt? Shit, had ik nou maar wel de stap gemaakt?
Nee. Nee, dat heb ik nooit. Ik heb bijna vanaf 80, bijna elk jaar nog ergens kunnen autoracen.
Ja.
Paul Tracy, die hebben mij gereden. Zijn vader, die was altijd aan het zoeken. Voor de
okay.
Ik zei, doet het nou niet, want ik het hoeft voor mij ook niet. Ik was al druk met mijn zaak bezig en... Maar oud was ik toen 5, 26. En nou, ik vind, dan moet je daar niet meer aan beginnen. Nee. Plus dat ik daar... mijn interesse lag gewoon veel meer in het karten.
Ja. En toen 88 was jouw laatste jaar als dat je zelf race, zeg maar.
Ja.
89 werd je de teambaas. En kreeg je als coureur Jos Verstappen.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen? Hoe
dat was een feest om mee te werken, heb ik begrepen, zei je net.
Ja, ja. Maar hij had al wat jaartjes bij mij gereden voor die tijd.
Ja.
Want ik ken Jos al vanaf zijn 12e jaar. En vaak bij ons ook gelogeerd en alles. Maar vaak ook met tussenposes, tot hij weer een tijdje weg was. Dan kwamen we toch weer bij elkaar. Maar het mooie van de familie Verstappen was gewoon de gedrevenheid die ze hadden in de sport. En het alles ervoor over hebben. En waar je er eigenlijk ook weer een hoop van terugkrijgt dan. En als je inzet toont om te proberen de goede spullen voor hem te maken of te krijgen.
Ja.
Ja.
Geeft veel energie waarschijnlijk.
Het kost veel energie.
Ja, maar het geeft ook energie.
Ja, omdat dat. Kijk, als iemand zo ergens voor gaat, dan ga je automatisch zelf ook meer ervoor doen.
Maar echt gewoon all in, hè? Dat, ja. Geen enkele...
Niks is te veel.
Nee.
Nee. De resultaten vooropgesteld,
ja.
Natuurlijk.
Ja. 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 Je, Peter, je vertelde net een heel leuk verhaal. Eigenlijk, misschien is het een beetje dramatisch aangezet, maar... Jij hebt eigenlijk de carrière van Jos Verstappen, wat was het, 88, 89... gered.
Zou je nu kunnen zeggen, ja. Ja. Dat soort dingen zijn natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen, want voor hetzelfde geld had er na een jaar iemand anders opgestapt.
Ja.
Maar in ieder geval, Jos was gestopt met karten. En en ik raakte mijn eerste rijder kwijt in het Suzutlers team. Dus hij heeft Frans gebeld. Dus Frans
is de vader van Jos.
De vader van Jos, ja. Ik zei, Frans, ik heb een plekje voor jullie. Nou, dat was het eerste wat hij nu zei. Ja, we zaten ook een beetje te wachten op je telefoontje. Hij zei, aan de andere kant, Jos die was al aardig aangekomen. Dus die moest op dieet. En vanaf de januari zijn we volop begonnen met testen en met trainen. Ja, met het resultaat wat in twee klassen Europees kampioen werden dat jaar.
Jij ziet direct dat een coureur talent heeft. en snel is. Dat is dat kennersoog, denk ik, van...
Ja, kijk, maar Jos was het niet zo moeilijk, want die kon ik al zo lang. Ja. Hè? En die had zoveel jaren al bij me gereden. Dan wist je precies wat je eraan had. Hè? Maar om een vreemde, bij een vreemde in te schatten of die echt goed is, dat is meestal niet zo makkelijk. Okay. Hè? Want het is niet alleen maar hard rijden.
Nee.
En vaak zijn de dingen eromheen nog belangrijk als alleen het harde rijden. En in het geval van de Verstappers, dan wist je precies wat je had.
Ja. Hoe lang is Jos eigenlijk bij je gebleven toen hij weer bij je terugkwam in 88?
Ja, toen in de 89 begonnen in januari, toen was het in december weer afgelopen.
Want?
Meningsverschil. Ja. We waren het over bepaalde dingen niet eens. Wat ik vond, dat er iets niet goed was.
En was Jos er niet met jou eens of zijn vader?
Nee, dat is vooral zijn vader. Ja. Ja.
En dat was dan het einde?
Dat was direct het einde, ja.
Ze kwamen en...
Alle spullen meegenomen en ingepakt en weggegaan. Ja. Ja, dat vond ik wel heel vervelend, hoor. Want ik had een heel goed jaar gehad. En het zag er ook heel goed uit voor de toekomst. Ja, dat was voor mij ook belangrijk en voor hem ook.
Ja.
Dus als het dan op die manier stopt, dan...
Is dat wel zuur?
Heel zuur.
Is het wel goed gekomen weer daarna?
Ja, dat heeft in 1991, toen hij bij het GKS-team weggegaan was in België, toen is hij dan een paar wedstrijden bij me teruggekomen. Dan zijn we naar Hongkong geweest en Japan.
Ja.
Dat was dan wel een leuke mooie afscheid.
Avontuur.
Ja. Ja.
En nog even terugkomen op die vraag van daarnet ook. Je hebt het over dat de randzaken ook heel belangrijk zijn. Kun je wat dingen noemen?
Nou, ik vind dat elke goede coureur die moet ook kunnen sleutelen.
Kijk maar
in de Formule 1. Alle goede Formule 1 coureurs, op Damon Hill nou, denk ik.
Ja.
Die kunnen allemaal sleutelen. Nee, of het nou Schumacher is, of Jos, of Alonso. Het maakt allemaal niet uit. Die mensen kunnen allemaal sleutelen. En dat is eigenlijk wat ik vind de basis voor een goede coureur te worden. Kijk, als je alleen maar rondjes kan rijden en hard kan rijden, je hebt geen verstand van de techniek, dan denk ik niet dat je een goede kans hebt.
Ja. Is er op dit moment in de Formule 1 een coureur waarvan jij denkt, die hoort er eigenlijk niet thuis? Of verdienen ze allemaal om te zijn waar ze nu zijn?
Kijk, ik denk sowieso, als je zo'n auto kan besturen, dan ben je in principe al goed. En als je er komt en je bent niet zo goed als bijvoorbeeld een Max, dan heb je toch wel wat in je mars.
Ja.
Afgezien een aantal dat geld ervoor hebben.
Ja.
Maar ik denk niet dat je kan zeggen, die hoort er niet thuis.
Nee.
Kijk, iedereen die dat plekje heeft, die mag er trots op zijn.
Ja.
Ja.
Je gaf net al even aan dat het belangrijk is voor een coureur als je goed kunt sleutelen. Nou, we hebben een aantal weken geleden te gast hadden we Nicky Katsburg. En vroeg aan hem, joh, als de jongeren die nu aan het luisteren zijn, stel je wil coureur worden, wat zou jij dan adviseren? Hij zei, begin allemaal met simracen. Dat is nu, het is qua financiën een stuk betaalbaarder dan bijvoorbeeld karten. En dan kun je het ook leren. Hoe kijk jij daar tegenaan?
En dan ben ik nogal ouderwets in, denk ik.
Jij vindt het niks?
Nee, dat zeg ik niet.
Oh.
Ik denk dat het wel heel belangrijk is.
Ja.
Maar het is een beetje van voor mijn tijd.
Ja.
Ik merk dat al op het kartcircuit ook. Als we bezig zijn met data en camera's. En ik ga gewoon nog langs de baan staan en ik bekijk het. En ik, op die manier probeer ik mijn informatie binnen te krijgen. Ja. En met de rijder te praten.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat het ene beter is dan het andere. Maar het is een bepaald systeem van werken en de tijden veranderen. En ik denk dat het... Zeker met al die beperkingen met trainen, zonder het simracen helemaal niet mogelijk is om wat te leren. Dus gewoon heel belangrijk.
Ja, dus het is wel belangrijk, maar jij zegt, die technische kennis die moet je ook echt
als
wel
ik
hebben.
Als ze beginnen met de karten, dan vind ik het belangrijker dat ze bij mij op de zaak komen en aan de kart staan te sleutelen, zodat ze in de sim zitten.
Waarom?
Nou, omdat je... Kijk, als jij een kart wil afstellen, of een raceauto, kijk, dat er vier wielen aan zitten, dat is vrij makkelijk.
Ja.
Maar de finesses, waar dat allemaal om draait, dat moet je mooi ook te weten. Want die auto, die kart, die moet je voor je gevoel moet je die af gaan stellen. Als jij er dan geen verstand van hebt, of geen gevoel bij hebt, dan komt dat nooit goed.
Nee.
Voor mij is dat onmogelijk.
Ja. Terwijl als je kijkt naar het simracen, vooral de games die echt wat hoger zitten dan de PlayStation games. Als je kijkt wat je daar allemaal kan afstellen en zo. Dat gaat ook heel diep natuurlijk qua data. Ja. Dus
Nou, ik heb toevallig Jan Hopmeer, die heeft natuurlijk een paar jaar bij ons gereden. Die komt af en toe nog wel eens langs. Kijk, het is wel allemaal kunst wat ze doen natuurlijk.
Ja.
Nee, maar ik vind zelf, het meeste kinderen die beginnen toch met karten eerst voordat ze gaan autoracen.
Ja.
En leert ze dan eerst sleutelen.
En daarna? En
met de kart om een kart in en uit elkaar te halen. En daarna in de sim gaan zitten.
Precies.
Dus. Ja. Maar dat doe jij dus ook. Stel, er komt iemand bij jou binnen. Jongen die best wel die wat kan. Zeg je dan van ga eerst maar eens de kart van binnen en buiten leren kennen?
Dat doen we wel, ja.
Ja.
Ja. Maar de meeste tegenwoordig, de kartsport is ontzettend gegroeid, hè, de afgelopen 30 jaar, zeg maar.
Ja.
Dat is gekomen door standaardklasses en allerlei promotiedingen. Allemaal heel positief, want daardoor is de sport wel goed gaan draaien.
Ja.
Maar wat het wel met zich meebrengt, is dat je een hele grote groep van rijders krijgt. Die willen eigenlijk alleen maar zondagochtends naar het circuit komen. Of de ouders, daar ligt het meestal natuurlijk aan. Ja. Naar het circuit komen, in de kart stappen en om 5 uur weer naar huis gaan. Die hebben daar verder niks mee.
Nee.
Maar je komt ze wel af en toe tegen. Dan zeggen ze, dan komen ze ook zelf. Hoe kan ik die een dagje komen helpen of dit en dat. Kijk, en dat soort kinderen, die pakken dat dan op een gegeven moment wel op.
Ja.
Maar dat is misschien maar 5 of 10% van alles wat op het moment rijdt.
Van die hele grote groep is het maar zo'n klein gedeelte. Ja.
Als ik zie bij ons dan in het team, misschien wel rond de 50 rijders die we begeleiden. Ja, er zijn er tussen de 5 of 10 die wel eens komen sleutelen en de rest is hier gewoon niet.
Nee.
Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen rijden of zo, want die beleven de sport op een andere manier ook.
Ja. Nou, maar dan weet ik allemaal hoe het kwam toen een jaar of 30 geleden de sport zo groot werd. Dan denk ik, ja, met name omdat Jos natuurlijk ging rijden in de Formule 1.
Dat waren 3 dingen. Dat was Jos, eerste plaats. Dat was de Eurosport die de karting...
De wedstrijden? Ja.
De wedstrijden ging verslaan.
Ja.
En de indoorkartbanen.
Ja, die gingen op spannenstoelen.
Het was allemaal op hetzelfde moment. Ja. En toen die indoorkartbanen daar kwamen, was de sport voor veel meer mensen bereikbaar.
Ja.
Het werd ook in een ander concept gegoten natuurlijk, van gezellig karten.
Ja.
Maar doordat die indoorbanen er kwamen, zijn er wel een hoop mensen op een gegeven moment gaan buiten karten ook.
Ja.
Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik was zelf ook een van de jongetjes die toen ook dacht van mijn spaargeld koop ik een kart. Ik ga ook later die nieuwe Jos horen. Nou, het is niet helemaal gelukt, maar merk je dat ook toen Max zo groot was? Ja,
ook weer voor een enorme hype gezorgd of voor een enorme toestroom van kinderen?
Ja, zeker, maar dat was niet zo direct bij ons op de zaak.
Okay.
Wij hebben ook een goede connectie met kartscholen.
Ja.
Bijvoorbeeld in Poeldijk, die op zondagochtend van KWM. Daar hebben we heel goed een goede relatie mee. Ja, en die kregen het gelijk veel drukker. Toen Max eenmaal bekend werd.
Ja.
Het is nou een booming, die scholen. Het zit allemaal bom vol.
Ja.
En daar uit die scholen komen elke maand wel een paar rijders die gaan buiten rijden. En die komen dan bij ons terecht of bij een ander team.
Ja, ja.
Het is sowieso allemaal positief.
Goede ontwikkelingen.
Ja. Wat kost een jaartje karten op topniveau ongeveer?
Nou, het goed, we doen ongeveer 200.000 euro.
En heb je het over EK, WK?
Ja, dan zeg maar van januari tot december en dan alles internationaal. Dan, maar je kan het ook voor 50 doen als je het allemaal zelf doet.
Ja, precies.
Dat is maar dat is het probleem, kan je het.
Ja. Ja.
Kijk, op het moment dat je afhankelijk gaat worden van teams, dan ga je geld uitgeven. Maar ik heb ook rijders die dat de vader gewoon sleutelt en die jongen rijdt en die kopen een kart en die brengen de spullen voor onderhoud. Kijk, die zijn lang niet zoveel geld kwijt.
Nee.
En maar het blijft altijd duur.
Merk je dat er in die nieuwe aanwas ook meer meisjes zitten?
Ik vind het op het moment een klein beetje tegenvallen.
Ja?
Ja. Een paar jaar terug was het meer.
Als we kijken naar de jaren 90, hadden we natuurlijk 2 hele snelle dames rondrijden. Dat was Lotte Helberg en de moeder van Max, Sophie. Hoe waren die tijden?
Mooi. En lastig.
Hoezo?
Vertel.
Ja, kijk. Je hebt altijd concurrentie in een team. En ik werkte in een team toen. Ik maakte daar de motoren voor CNG toen de tijd. En we hadden al 15 rijders. En dan 2 of 3 dames ertussen zitten. En vooral als ik met de ene natuurlijk een verhouding heb, Ja, dan is Lotte, de ander natuurlijk al gauw geneigd te denken tot de beste motor natuurlijk niet naar aan gaat. Dat heb ik altijd wel proberen te voorkomen natuurlijk, want dat is ook mijn werk.
Ja.
Maar ik heb daar wel mooie tijden mee meegemaakt, met Sofie ook, ja.
Ja, ja. Heerlijk.
Je hebt ook grote wedstrijden gewonnen ook, ja, in die tijd, ja.
En Lotte werd ook nog vierde op het WK.
Ja, in 91.
91? Ja. Ik weet me vroeger op strijden. Toen kwam Lotte aan met dat paardenstaartje onder die helm. Bloedsnel was ze. Dat was echt ongelooflijk. En als je kijkt naar... je hebt dus zowel Jos gehad als Sofie. Als je kijkt naar Max, van wie heeft hij het meeste in zich?
Herken jij meer de vader of de moeder in Max?
Nee, voor mij is Max gewoon Max.
Ja.
Ik kan nu niet zeggen dat het, als je me zo meemaakt, dat hij dan iets van speciaal van een van die twee hebt. Kijk, we weten tot gedrevenheid. Het zal voor een groot gedeelte van Jos komen, maar die had Sofie ook.
Ja.
Die liet ook het kaas van de brood niet eten.
Nee.
Maar wat Max zo goed in is gewoon in zijn, noemen ze dat, het PR-werk, zeg maar. Hè? Het presenteren, zijn eigen presenteren.
Ja.
Hoe die zijn gedraagt, hè? Hoe die met de problemen omgaat. Nou, dat heeft hij denk ik niet van zijn vader. Direct. Ja, want Jos is wat dat betreft veel opstandiger. Ja.
Directer. Ja.
Directer. Ja, maar hij weet toch altijd wel een betere middenweg te vinden, Max.
Ja.
Ja. Misschien komt dat wel eens de invloed van zijn moeder. Dat kan natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Had je ooit verwacht dat er een Nederlander zo groot zou worden in de Formule 1?
Ja, je hoopt het altijd.
Ja.
Ja, maar dat... Rijders zoals Max nu is en in het verleden Schumacher, toch wel een aantal zijn er geweest.
Ja.
He, die zijn niet zo makkelijk te vinden of die komen niet zo makkelijk bovendrijven.
Nee.
In het geval van Max kon het niet anders door zijn achtergrond dat hij natuurlijk in de sport zou beginnen. Maar dan moet het altijd nog een keer zo'n held worden als dat het nu is.
Hij is natuurlijk wel academisch geschoold en door zijn vader. Echt...
Ja, gedrild.
Ja, gedrild. Zo kun je het ook noemen. Ja. Maar
vind ik wel, dat er wordt ook wel vaak overdreven hoe erover gepraat wordt, hoor. Kijk, we hebben ze natuurlijk elke week meegemaakt. En het was best wel eens een keer hard af en toe. Maar het was ook niet zo dat die jongen continu... echt, dat geloof ik echt niet.
Nee. Dus die verhalen zijn allemaal wat groter gemaakt in de media.
Dat vind ik wel. Ja.
Streng maar rechtvaardig waarschijnlijk.
Ja, en keihard.
Ja.
Ja. Ja, dat hoeft niet erg te zijn natuurlijk.
En als je nu rondkijkt op de velden, zeg maar, zitten er jongens tussen waarvan je denkt, nou, die moet je nu echt in de gaten gaan houden over een paar jaar?
Ik vind deze jaren niet zoveel talent. Nee.
Beetje mager. Nee,
dat ben ik niet de enige, want ik zie ook niet alle wedstrijden natuurlijk.
Nee, ja. Maar er zit nu niet echt iets
bij. Ik praat ook met andere team-eigenaren. Maar dat is of het nou doorkomt door de mentaliteit van de telefoons en de iPads. Of door de games die ze allemaal kunnen spelen. Maar het is niet zoals een jaartje of 15, 20 terug. En dat wil niet zeggen dat er nooit geen nieuwe maxen meer komen. Want ik geloof dat die er wel zullen komen. Maar op het moment is de spoeling heel erg dun.
Ja.
Ja.
En zijn er andere jongens bijvoorbeeld in de Formule 4, 3, 2... waarvan je denkt van nou... Nu is er een hele hype rondom die
Antonelli.
Ja, maar wat heeft hij op het moment bewezen?
Nu nog niet heel veel.
Hij moet het allemaal nog maar even bewijzen.
Nu we het toch even hebben over de coureurs nu in de Formule 1. Een van de jongens die ook in jouw stal heeft gereden is Kevin Magnussen. Mm. Nou, tijdens de Grand Prix van Miami stond hij behoorlijk in de spotlights. Maar dan vanwege het werk met zijn ellebogen. Hoe was dat vroeger?
Ja, hij is nog steeds klein natuurlijk. Een klein mannetje was het.
Ja.
Maar bij mij een seizoen heeft hij gereden. En dat kwam ook een beetje omdat zijn vader vroeger heb ik ook voor gewerkt.
Ja.
Toen hij nog jong was.
Jan.
En... ja, ik vond het jammer dat hij maar één jaar kunnen karten bij mij. Of eigenlijk één jaar internationaal, omdat Jan die had wel sponsors, zijn vader. Maar voor de autosport en niet voor het karten. Ja, dus hij heeft zich eigenlijk in de karting, nooit kunnen laten zien wat hij allemaal kon.
Ja.
Maar het was wel een bikkeltje, die jongen.
Toen al, ja.
Niks veranderd.
Nee, ik denk dat hij nu wat dat betreft veel, veel harder geworden is ook.
Ja. André, jij gaat naar de komende race toe in Imola.
Yes.
Ook daar zijn een hoop dingen allemaal die allemaal in teken staan van Senna, die natuurlijk 30 jaar geleden is overleden op dat circuit. Hier aan tafel zit natuurlijk Peter de Bruin, die Senna in 1980 heeft verslagen.
Word je daar vaker op aangesproken nog steeds? Ik bedoel, jij bent de man die Senna heeft verslagen in de karts. Dat zijn er waarschijnlijk niet zo heel erg veel geweest.
Nou, in ieder geval zijn er wel meer geweest. Ja, maar... Want Senna heeft alleen al in Europa 5-6 jaar gekart. Dus wat dat betreft was ik niet de enige. Maar ik denk wel dat het qua wereldkampioenschap een van de wereldkampioenschappen is waar het meest over gesproken wordt.
Ja.
En dat komt ook een beetje door hem natuurlijk. Niet omdat ik gewonnen heb, maar omdat hij daar tweede werd. En dat is, ik vind dat ook leuk. Ja, ik, op dat moment was Senna gewoon concurrent zoals alle anderen er waren. Er waren wel meer goeie. Maar als je dan na zoveel jaren ziet dat hij dan wereldkampioen Formule 1 wordt. En dan, ja, dan word je er toch eigenlijk elke keer bij betrokken.
Oeh. Ja. Wat had je veel contacten met hem? Praat je wel eens met hem? Ik bedoel, karting is over het algemeen toch mij redelijk collegiaal, ook onderling wel. Maar...
Nou, en vooral in die tijd was er best wel tussen de fabrieken een aardige strijd. Ja. Ja, de motorfabrikanten. En ik zat bij de ene kant en Ayrton zat bij de andere kant. Maar ik ben wel altijd fabrieksrijder geweest, maar altijd op mijn eigen. Ik organiseerde mijn eigen monteur, mijn dingetjes en zo. Dus ik stond er een beetje tussen. En misschien daardoor, we hadden best wel veel contact. Alleen in die tijd grote wedstrijden waren er misschien 5 in een jaar. Wat er nu ongeveer 20 zijn. Ja, dus je zag elkaar ook maar 5 keer per jaar. Dus dat was niet zoals dat het nu allemaal gaat. Maar we hadden altijd wel heel goed contact. Ja.
En als je kijkt naar Imola 94... Kreeg je
daar kijk ik niet naar.
Nee. Dat is nog steeds...
Dat kun je niet zien.
Nee. Ik sprak hem nog een half jaar daarvoor. Toevallig in Bercy.
Ja, bij Parijs. Ja, was super mooi.
Dat had hij net de Williams Kuip gepast. Ja. Die hebben we nog s'avonds op Eurosport. Die gooiden hem zo voor zijn neus. Mij. Van, die man die herkent mij niet meer. Hè. Ik ben 10 kilo zwaarder. Mijn haren zijn uitgevallen. En je ziet zoveel mensen.
Ja.
Maar toen daalden ze hem voor zijn gezicht. Hij zei, hey Peter, hoe is het ermee?
Echt, ja. Ja.
Ik zeg, ken je me nog, jong?
Oh, wat mooi.
Ja. Ja, dat was echt heel apart.
Ja. Ja, en een paar maanden later helaas.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja, dat is toevallig had van de week er nog over. Want mijn monteur die bij me werkt, die waar zaten gewoon te kijken. En ik zag het gebeuren, ik ben gelijk weggelopen.
Je zag gelijk wat dit is.
Je ziet, ja.
Ja. Ja. Maar ik had sowieso al best wel de pest erin, want ze hadden toen de reglementen veranderd.
Ja.
Met die auto's. En er gebeurde van alles. De Baricello die ging eraf. Ja. Ratzenberger.
Ja.
Het was eigenlijk... van de verantwoording van de FIA... vind ik... om zulke soort dingen niet te laten gebeuren.
Nee.
Ik wil niet zeggen dat Senna zijn schuld... door de FIA komt. Maar er waren wel een hoop dingen met die auto's... wat toch wel gevaarlijk was.
Ja. Ja, en de Benetton... Die ging natuurlijk ook redelijk hard in die dagen. Hij wilde die race.
Ja, die van
ook...
Michael.
Ja, nee, precies. Ja. Maar hij wilde die race ook echt winnen. Ja,
maar zo is hij ook.
De vlag van Ratzenberger had hij al in de auto voert. Ja.
Ik heb hem meegemaakt in Jezelo. Waar ik toevallig volgende week naartoe ga voor een historisch evenement dit keer.
Oh, okay. Mooi.
En we hadden daar vroeger altijd de eerste grote wedstrijd van het jaar. De Coppa de Campioni. En daar probeerde hij het rechtend op te gaan volgen, wat eigenlijk niet kon. Dan hebben ze hem op een gegeven moment, na 3 keer, hebben ze hem naar het ziekenhuis moeten brengen. Tot hij niet meer kon lopen en zo. Ja. En de volgende ochtend hebben ze hem in zijn kart gezet, gedragen. Hij ging de baan op en hij probeerde het weer. Zo zat hij
in elkaar. Ja, ongelooflijk.
Ja.
En als je kijkt naar alle coureurs die via jouw stal het ooit hebben gered in de F1, wie blijft jou dan het meeste bij?
Ja, Kimi natuurlijk.
Ja.
Niet alleen omdat hij zo goed was, maar ook omdat hij, omdat het gewoon een uniek
persoon,
was die ook heel goed kon slapen, toch?
Ja, daar had hij geen moeite mee, nee. Ik zal vertellen dat hij bij ons het contract kwam tekenen.
En gaan we terug naar 1998?
Dat was, dat was in 97.
Oké.
Okay. Toen ik zei op een gegeven moment tegen zijn vader, joh, waar is Kimi? Hij zei, nou, het zal je verbazen, maar die zal wel ergens liggen te slapen. Ik zei, nou, dat kan toch niet? Het is voor het eerst hier op de zaak. En nou, daar heeft hij niet zo moeite mee. En uiteindelijk vonden we hem dus in een Bridgestone bandendoos.
Gewoon te slapen.
Dus, lag hij gewoon een dutje te doen. Ja.
Vlak voordat je gaat tekenen met je contract. Ja. Ongelooflijk. Ja. Mooie.
Maar ik zeg ook, hij aan de andere kant. Als er gewerkt moest worden, dan stond hij ook zo'n mannetje. Het was helemaal niet zo dat hij lui was of zo.
Nee.
Je moest hem dan wel altijd vertellen natuurlijk, voor iemand wat doen. Maar dan ging hij aan de slag en dan was hij de hele dag gewoon bezig.
Volgens mij ook technisch vrij goed onderlegd, hè?
Kijk, hij was heel goed met testrijden ook. Hij was al gauw ook bij Bridgestone testrijden voor de kartbanden. Hij deed gelijk al bij ons sleutelen voor andere rijders. Dus dat hij naar de wedstrijden ging, dat hij zelf die reed, sleutelde die voor...
Ho Pintung zei dat Kimi zelfs nog voor hem heeft gesleuteld.
Ja, Australië. Ja.
Oh, wat grappig, joh.
Ja.
En wat maakt het nog meer bijzonder? Wat waren er meer zo'n bijzondere kant?
Ik vind het mooie bij Kimi, dat hij wordt echt nergens heet of koud van. Dat kan nog zoveel gebeuren, of het nou mooi is of dat het slecht is. Hij verandert nooit. En ik vind dat als je die eigenschap hebt, dan
stoïcijns.
Ja, de hele wereld kan in elkaar zakken, zal ik maar zeggen. En hij blijft gewoon staan. Ik vind dat echt uniek. Ja.
Ja, een van de jongens die we niet meer zo vaak terugzien in de F1. Hè? Van die kleurrijke figuren die de sport ook wel nodig heeft natuurlijk.
Ja, er zijn natuurlijk zat verhalen om Kimi altijd verzonnen. En ook dingen die waar zijn natuurlijk. En dat geeft ook wel weer iets aparts.
Ja.
Ja.
Want hij woonde ook bij jou natuurlijk thuis in Vlaardingen.
Ja. Ja, een jaar, twee jaar woonde hij.
Ja, de grote Kimi Räikkönen, wereldkampioen in de Ferrari, woonde gewoon bij jou thuis in Vlaardingen.
Ja.
Ja, mooie tijden.
En dat maakt er. Ik zit ook met plezier te kijken naar Bottas en met Magnussen en Jos ook natuurlijk. Dat is ook altijd voor de tv.
Ja.
Ja, met Kimi was net altijd eventjes anders.
Ja.
Wat deed hij? Hij sliep en hij sleutelde en hij reed. Daar kwam het ongeveer om neer.
Ja, meer deed hij niet.
Nee.
Ja. Drie dingen van Kimi. Ja. Er was nog een mooie anekdote over Kimi Räikkönen met een brand bij jou op de zaak. Kun je er wat meer over vertellen?
Ja, we waren. Ik had de gymschool naast mijn bedrijfspand had ik gekocht. En dat waren we aan het verbouwen als winkel en als opslag. En daar waren mensen aan het lasten en aan het slijpen en zo. En op een gegeven moment gaan ze allemaal koffie drinken. En toen was het plafond vloog in brand. Nou, er zitten daar vier volwassen kerels die zitten. Wat moeten we doen? En er is er eentje die rende naar de brandblusser. En die begon de brand te blussen. En dat was Kimi.
Ja. Die redde jouw hele...
Die redde mijn pand.
Die redde jouw pand.
Ja. Ja.
Prachtig. Nou, supermooi. Nou, dankjewel Peter. Het was een heel mooi verhaal. Een mooi gesprek.
Ja.
En we gaan hem afronden. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen aflevering meer. En geef ons een review. Dat vinden we altijd leuk. Verder volg je het laatste nieuws op formule1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine.
Bereid je voor op een zomer vol sport. Met onze tijdelijke deal ontvang je 3 sportmagazines voor slechts €15. Duik in de inspirerende verhalen van topsporters, verdiep je in de nieuwste racetechnologieën of ontdek de mooiste fietsroutes. Allemaal terwijl je geniet van een zomer vol sportieve hoogtepunten. Ga naar formule1.nl/zomer en grijp de kans voordat het te laat is.